Je luistert naar een podcast van Red Pers. Wil jij jonge journalisten een podium bieden? Steun ons dan via de link in de show notes. Veel plezier!
Hi, ik ben Wouter. En in Wouter wordt journalist neem ik jou mee in mijn zoektocht naar hoe je een goede journalist wordt. Want de stap van studie naar redactie voelt nogal groot. Inmiddels weten we wat een journalist is, wanneer je voor welke vorm kiest. En vorige week hoorde ik hoe belangrijk het voor de lokale en internationale journalistiek is om op de plek te zijn waar je over schrijft. Op straat, onder de mensen. Vandaag pak ik de trein naar Den Haag, het centrum van de macht. Want hoe werkt dat eigenlijk, het controleren van de macht? Wat doet een politiek journalist precies? En is het moeilijk om politici aan de tand te voelen? En hoe breng je de informatie bij je publiek? Ik hoor het van politiek journalisten Guus Valk en Floor Bremen. Leuk dat je luistert naar aflevering 4 van Wouter wordt journalist. Als er iemand is die mij kan vertellen hoe het eraan toe gaat voor een journalist in Den Haag, is het de presentator van de podcast Haagse Zaken wel, Guus Valk. Mijn eerste bezoekje breng ik dan ook aan deze politiek journalist en voormalig chef van de Haagse redactie van NRC. En als ik aankom lopen bij de redactie, valt het me meteen op. Dicht op het vuur zitten ze hier zeker. Recht tegenover het Binnenhof. Mooi uitzicht, Guus.
Nou ja, je ziet waar wij nu op uitkijken is bijvoorbeeld het rokersbalkon. Dat is op de eerste verdieping. Dat is de plek waar alle Kamerleden altijd gingen roken. En daar zag je dus altijd heel veel gebeuren. Want daar werden echt coalities gesmeed en daar werden echt de ruzies bijgelegd en dat soort dingen. Dus we hebben soms mensen, ik heb eens gezien een Kamerlid dat zich daar verstopte, omdat de pers achter hem aan zat. Ik heb daar de vredesigaret gerookt zien worden tussen Denken en Forum voor Democratie bijvoorbeeld. Dus daar gebeurt altijd van alles. En we hebben hier ook, dat is echt waar, een verrekijkertje liggen waarmee we dat goed kunnen bekijken.
Beetje rookbalkonpolitiek in plaats van achterkamertjespolitiek.
Ja, dit is letterlijk een achterkamertje, maar dan een achterkamertje waar je in kan kijken.
En ook met mijn tweede gast van vandaag, politiek verslaggever bij RTL Nieuws, Floor Bremer, zit ik midden in het centrum van de macht. Ik neem namelijk in het Tweede Kamergebouw met haar op.
Ja, dit is echt het hart van een democratie, wordt dit wel eens genoemd, hè, de Tweede Kamer. En het gedeelte waar wij nu zitten is het gedeelte waar het publiek ook kan komen. Dus als je hier op de publieke tribune wil zitten, kan je hier binnenkomen. En ik heb dan ook nog een pasje om in het afgesloten gedeelte te komen. En dan kan je dus bij de zalen komen, bij de patatbalie, zoals wij dat noemen, waar elke dinsdag de politici zich verzamelen. Dus dat is het gedeelte waar ik meer ben.
Ja, de patatbalie en het rokersbalkon. Dat zijn op het eerste oog niet de achterkamertjes waarin je verwacht dat de deals worden gesloten. En zo geheimzinnig is dat Tweede Kamergebouw ook helemaal niet. Tijdens mijn gesprek met Floor lopen de bezoekers en schoolklassen gewoon om ons heen. Die openheid vindt Floor positief.
Hier in dit publieke gedeelte, wat ik ook heel leuk hier aan vind, heb je ook de zalen waar de commissiedebatten worden gehouden. Dus je ziet hier heel vaak, vorige week bijvoorbeeld hadden we een gevangenisdebat. En het waren er heel veel mensen die in gevangenissen werken, waren daar naartoe gekomen. En dat was heel leuk, want in de pauze gingen dan de Kamerleden met die mensen op de publieke tribune praten. Dus er is ook heel veel interactie, vind ik, aan deze kant van de Kamer.
En gebeurt er dan dus na zo'n pauze nog verschillende andere nieuwe dingen op het moment
dat ze ineens andere inzichten hebben gekregen nadat ze met elkaar zijn. Nee, dat niet. Maar ik vond het wel heel leuk, want in dit geval was het PVV-kamerlid Emiel van Dijk. En die zei iets waar de gevangenismedewerkers heel boos over waren in het debat. En die ging toen wel met ze praten. Dus ik vermoed de PVV-kennende dat hij niet meteen 180 graden gedraaid was. Maar ik denk wel dat het goed is als je meteen, als je iets zegt, daar de consequenties van hoort en dan ook even met die mensen gaat praten. Want het is uiteindelijk natuurlijk ook politiek dat je in ieder geval het volk vertegenwoordigt.
Dat er publiek aanwezig is in de Kamer kan dus belangrijk zijn. Politici zien daardoor direct de consequenties van hun woorden. Maar dat journalisten er zijn, is ook belangrijk. In aflevering 1 vertelde mijn docent Timme over de taak van een journalist.
Dat een journalist op het spoor kan komen, heeft een soort van preventieve werking hopelijk op machthebbers, zodat ze niet de fout ingaan. Dat blijft toch wel een van de belangrijkste taken inderdaad van de journalistiek.
Ja, we hebben een preventieve werking. Maar dat machthebbers controleren, een van de belangrijkste taken. Nu ik hier ben, in Den Haag, kan ik het eindelijk vragen. Hoe werkt dat? Sta je iedere ochtend op met dat idee, Guus?
Het zit denk ik wel een beetje in de redactiecultuur. Hoewel we dat niet echt uitspreken van... nou, we gaan vandaag weer even lekker de macht controleren of zo. Dat zit er helemaal niet in, hoor. Maar het is wel zo, denk ik, dat het een beetje een soort onuitgesproken iets is. Een onuitgesproken drijfveer is van de Haagse redactie. Veel meer dan dat het iets is wat wij per se tegen elkaar zeggen de hele dag.
Een onuitgesproken drijfveer. Ik ben wel benieuwd. Floor, hoe ziet die er bij jou uit? Hoe zou jij je taak omschrijven?
Als je bijvoorbeeld naar het kabinet kijkt, dan maken zij een regeerprogramma. En wat wij dan doen is kijken van, wordt dat beleid wat ze zich hebben voorgenomen, wordt dat uitgevoerd? En ook, hoe zit het achter de schermen? Hoe voeren ze het uit? Waarom voeren ze het uit? Wat willen ze? Hoe staan ze tegenover elkaar in debatten? Wat is daar de analyse van? Wat is de dynamiek tussen de partijen onderling? En met dit kabinet ook regelmatig, wat zijn de onderlinge ruzies van de week?
Oké, dus... wat en waarom wil een politicus iets? Hoe verliep een debat? Wordt het beleid uitgevoerd zoals beloofd? Hoe komt dat überhaupt tot stand? Wat is de onderlinge dynamiek? En wat zijn de onderlinge ruzies van de week? Dat zijn behoorlijk wat dingen om naar te kijken als politiek journalist. En wanneer begint dat dan?
'S Ochtends dan zie je vaak wel in de kranten of op de radio of waar dan ook. Als iemand bijvoorbeeld een proefballonnetje oplaat of iemand heeft een opvallend interview gegeven. Sommige dingen die 's ochtends gebeuren kunnen leiden tot een hele nieuwe dynamiek op de dag in Den Haag. Dus daar ben ik altijd wel scherp op 's ochtends meteen. Dat ik even check, wat is er allemaal gebeurd? Wat staat er in de kranten? Wie heeft wat gezegd? In dit geval ook bij dit kabinet, staat er nog iets op X of een andere social media waar we aandacht voor moeten hebben? Dus ja, daar begin je je dag wel mee, ja.
'S Ochtends de krant openslaan of X-berichten lezen. Ik snap dat je daarmee een dynamiek kan aanvoelen of dat het een informatieve start van je dag is. Maar om uiteindelijk een stuk te schrijven of verhaal te presenteren, moet je toch nog wat meer informatie hebben dan een tweet. Soms zelfs inside informatie. Hoe kom je daaraan als politiek journalist? Guus?
Heel veel praten. Uiteindelijk Haagse journalistiek is heel erg veel praten. Dus je moet daar wel van houden als je dit vak gaat uitoefenen. Maar je moet voortdurend in gesprek zijn met de mensen die ertoe doen in Den Haag. Of de mensen daar net onder. Of daar weer onder. Maar in ieder geval, je moet heel goed door middel van gesprekken een beeld krijgen van de Haagse biotopen. Als je dat niet doet, dan verlies je heel snel het contact met wat hier gebeurt. Dus mijn werk bestaat voor het grootste deel eigenlijk uit gesprekken voeren.
Praten, praten, praten. Met al dat gepraat van mij kan ik misschien ook wel uit de voeten in Den Haag. Maar dat gepraat met politici lijkt me eigenlijk best lastig. Ze zijn je informatiebron, maar dus ook degene die je moet controleren. Hoe werkt dat?
Kijk, het punt van Haagse journalistiek is, je schrijft over de mensen waar je ook mee in de rij staat in de kantine. En dat betekent dus dat je altijd met mensen je moet verhouden. En dat mensen inderdaad soms helemaal niet blij zijn met een interview. Het is dan wel in een interview vaak hun eigen uitspraken. Hè? Dus ze hebben dingen dan zelf gezegd, zal ik maar zeggen. En eerlijk gezegd hoor ik vrijwel nooit na lange interviews of iets dergelijks van, daar zijn we heel boos over of wat dan ook. Over het algemeen gaat dat wel. Alleen, je krijgt natuurlijk wel feedback terwijl je daar met je lunch in een dienblad staat. Dat gebeurt natuurlijk wel en dan moet je wel tegen kunnen. En hoe kun je daar dan tegen? Waarschijnlijk door dat heel vaak mee te maken. Weet je wel, in het begin is dat heel erg heftig. Maar na verloop van tijd wen je daar ook aan. En snap je elkaars rol ook wel, zal ik maar zeggen. Dus ik lig er nu niet wakker van. Maar het is wel zo dat ik, toen ik hier nog niet zo lang werkte, dat wel soms heel spannend vond.
Iemand kritisch bevragen en nodig hebben. Floor. Vind jij die onderlinge verhoudingen spannend?
Nee, want dat is gewoon mijn rol. Ja, en ik heb iemand niet echt nodig. Als ik vraag om extra informatie bij zijn ministerie, dan heb ik gewoon extra informatie nodig. En dan krijg ik dat al dan niet. En als ik hem bevraag, bevraag ik hem.
Waar Guus en Floor die verhouding tussen journalist en politicus best duidelijk en afgebakend aan me vertellen, herinner ik me dat journalist Jan Hoedeman, mijn mentor met 40 jaar ervaring in het vak, mij ook attendeerde op de moeilijke kanten van die verhouding. Jan, vertel. Politici waren niet altijd blij naar jouw artikelen, hè?
Bij mij zijn ze ook niet altijd blij als ik een verhaal maak over hoe de PVV stemgedrag is en waar ze wel opdraven en waar niet. Ja, we hebben toch bijvoorbeeld heftig appverkeer over gehad met Fleur Agema. Ik geloof dat hij er op één dag wel 18 heeft gestuurd of zo. Ja, goed, ik kan het hebben, hè. Het is geen misverstand. Ik val niet om of zo, maar leuk is anders.
Maar die interactie met een politicus is niet altijd lastig. Toen Jan zijn eerste grote politieke artikel had geschreven, kreeg hij een compliment uit onverwachte hoek.
Dat was toen Joris Voorhoeven aftrad en ik werkte toen bij Elsevier. En ik heb toen het netwerkje dat ik toen had kunnen benutten om dat te maken. En het mooiste compliment kreeg ik van de hoofdrolspeler zelf. Want we stonden naast elkaar te urineren in een hotel in Den Haag. En toen zei hij, dat was een verdomd goede reconstructie. Ik dacht zo, dat is voor hem te horen.
Zo zie je maar. Boze appjes en gezellige plasbezoekjes. Het hoort er allemaal bij. Maar nog even over die appjes. Nu ben ik benieuwd. Guus?
Heb jij dat ook wel eens? Krijg je ook gewoon appjes?
Van politici? Ja. Zeker, de hele dag. Ja.
En dat is dan met het doel, ik wil toch iets in de media brengen.
Het kan van alles zijn. Soms willen ze dat inderdaad. Soms willen ze zelf in de krant. Soms zijn ze boos over iets. Soms zijn ze het niet eens met iets. Soms vinden ze dat een ander te veel aandacht heeft gekregen. Dat komt ook voor. Maar dat gebeurt de hele dag. Er zijn er trouwens ook die niet met ons praten. Of heel weinig. Of die ons zo wantrouwen dat ze eigenlijk zo min mogelijk met ons te maken willen hebben.
En dan doelen we op Geert Wilders
bijvoorbeeld. Ja, die heeft echt een heel erg afstandelijk persbeleid tegenwoordig. Was vroeger wel anders, maar tegenwoordig is dat echt heel lastig. Dus dan vraag ik me bij af of die heeft ons natuurlijk wel nodig, maar die kiest zelfs zijn momenten uit.
Oké. Sommige politici praten niet met journalisten, maar ze willen toch allemaal graag in de krant komen?
Ik denk dat iedere politicus uiteindelijk publiciteit nodig heeft, zou je kunnen zeggen. Maar ze willen ook wel heel graag in de hand houden welke publiciteit. Dus het is heel vaak van, ik heb een plan. Ik wil dit, ik vind dat. Wil je misschien dat ik daarover geïnterviewd word? Dat is niet helemaal wat wij zelf willen. Wij willen heel veel meer vanuit onze eigen nieuwsgierigheid werken. Dus dat wringt wel eens, dat botst wel eens.
Als politiek journalist moet je je dus verhouden tot ongevraagde appjes van politici met allerlei plannen, terwijl je soms misschien liever je eigen nieuwsgierigheid volgt. Willen ze hun verhaal bij jou ook zo graag doen, Floor?
Zeker. Natuurlijk, iedereen die probeert zo goed mogelijk erop te komen in het nieuws en zo goed mogelijk zijn eigen verhaal te vertellen. Maar wat dus nieuw is, sinds ik werk hier nu ruim 10 jaar, wat er nu nieuws is, is dat politici het ook zelf kunnen doen. Kijk maar naar Geert Wilders. Zijn belangrijkste manier van communiceren is deels via ons. Hè, dat ken je, dat ene persmoment per week dat we hem mogen bevragen. Maar hij communiceert heel direct met zijn achterban via X. Dus je hebt het soms alleen maar te doen met één bericht op X, wat dan een eigen leven gaat leiden. En ons werk is dan ook weer om die berichten weer te duiden. En je kan hem niet daarop bevragen op dat moment. En dat maakt het soms wel eens lastig. Dus datgene wat politici op social media doen is tegenwoordig ook onderdeel van ons werk geworden. En daar moet je natuurlijk ook altijd over nadenken. Doe je dit wel, doe je dit niet? Wat is de bedoeling hierachter? Wat wil hij hiermee? Wat is het effect? Gaan mensen daar weer op reageren?
Het bevragen van politici is door sociale media dus lastiger geworden. Politici hoeven niet altijd meer te praten met een journalist om hun boodschap de wereld in te sturen. En daardoor verandert die journalistieke rol ook naar misschien meer het monitoren en uitleggen wat politici buiten hen om posten. Of nou ja, uitleggen.
Ja, duiden noemen wij dat hier, ja.
Ja, dankjewel Floor. Je zei het net ook al eventjes. En hier ben ik wel benieuwd naar. Want nu we het al veel hebben gehad over informatie verkrijgen als politiek journalist, door achter politici aan te rennen met een microfoon, met ze te appen of zoals Guus zei, heel veel met ze te praten, ben ik benieuwd. Als je die informatie eenmaal hebt, wat doe je er dan mee?
Je bent hier de hele dag achter mensen aan het rennen. Dat is in dit geval ook vaak zo. En je bent mensen aan het bevragen. En je bent debatten aan het volgen. En wat er ook bij hoort, wat niet zo zichtbaar is. Je bent ook heel veel stukken aan het lezen. Kamerbrieven aan het lezen. En eigenlijk al die informatie, die bundelt zich dan samen in je hoofd. En dat proberen we dan zo begrijpelijk mogelijk te brengen. Dus wij zijn er juist heel erg mee bezig om die vertaalslag voortdurend te maken en om het te begrijpelijk te maken voor iedereen. Dat is eigenlijk wat wij hier doen. Want trust me, die kamerbrieven die wij lezen, niet doorheen te komen. Dat is verschrikkelijke beleidstaal. Daar wil je echt niemand mee vermoeien. En wat het leuke is van talkshows of van bijvoorbeeld duiding in het nieuws, dan kun je net iets meer vertellen van de couleur lokaal of wat je hebt gehoord in wat we hier noemen de wandelgangen. Of je kunt wel dingen aan elkaar verbinden om te zeggen van ja, partij A doet het om deze reden. Partij B vindt er om die reden daar wat van. Je kunt iets meer vertellen wat er omheen ook gebeurt.
Je hebt meer ruimte om je verhaal helemaal volledig kwijt te kunnen.
Ja, en iets meer ook te vertellen soms waarom mensen de dingen doen die ze doen. En waarom dingen soms goed gaan en waarom dingen niet altijd goed gaan. En ik denk ook dat het soms goed is dat je niet... Want er wordt natuurlijk over Den Haag wel gezegd dat het een bubbel is. En dat is het soms ook. Als je hier met z'n allen staat, allemaal journalisten, allemaal politici. Je zit soms echt op gewoon microniveau over twee woordjes in een brief te praten. En ik vind het goed dat als je in zo'n talkshow zit, dat er vragen gesteld worden waarvan je denkt, oh ja, even het geheel schetsen. Even kijken waar we op groot niveau ook alweer mee bezig zijn om het begrijpelijk te houden.
Ja, een politiek journalist is bijna een beetje een vertaler. Wat er in de Tweede Kamer gebeurt, begrijpelijk maken voor het publiek buiten die bubbel. Moeilijke taal omzetten in makkelijke taal en het grote plaatje schetsen. En ook Guus benadrukt dat uitleggen echt belangrijk is. En het maakt ook per krant en per redactie nog uit hoe je dat precies doet. Waarom zijn jullie bij NRC zo van het duiden, Guus?
Kijk, wij brengen ook nieuws, hè? We zijn een krant uiteindelijk. Ik denk wel dat het een beetje misschien bij de redactie hoort. Dat we meer onderzoekend zijn misschien. Meer analytisch ingesteld zijn. Dan bijvoorbeeld het Algemeen Dagblad of de Telegraaf. Hè, heel globaal gezegd. Dat betekent niet dat we geen nieuws brengen of iets dergelijks. Nieuws is ook heel belangrijk. Alleen denk ik dat onze meerwaarde veel meer zit in het verklaren. In het context bieden. En soms ook gewoon in analyserende verhalen. Analyserende podcasts. Op die manier de wereld, zoals die aan ons zich presenteert, in ieder geval laten zien aan de lezer of de luisteraar. Maar daarin zit denk ik ook wel de meerwaarde van de journalistiek. Hier worden in Den Haag worden heel veel dingen geroepen en gezegd en beweerd. Waarbij je, als je echt weet hoe het zit, daar heel veel nuances, heel veel aantekeningen bij kan maken. Wat ik ook niet wil, is dat ik heel erg tussen wat er gebeurt en wat iemand tot zich neemt, de lezer, in gaat staan. Dus ik wil niet een soort van de hele tijd hinderlijk in de weg lopen. Liever wil ik de context bieden waardoor iemand Den Haag beter begrijpt. Of in ieder geval de geschiedenis die zich ontrolt, want zo zie ik het ook altijd, goed in zich kan opnemen. Weet je wel, je bent toch een soort eerste lijns historicus, zal ik maar zeggen. En hopelijk lukt dat door op een slimme of enigszins intelligente manier te kunnen duiden.
Naast vertaler ook een eerste lijns historicus. In je opnemen wat er gebeurt en dat uitleggen. Waardevolle taak. En daar is Floor het ook mee eens. Zij ziet het zelfs als taak om daarmee polarisatie tegen te gaan.
En ik denk dat de journalistiek daar ook een belangrijke taak in heeft om te blijven uitleggen. En om proberen zo, ik weet niet of het bestaat, maar proberen dat zo goed mogelijk van beide kanten te belichten. En ook, er is een tijd lang grote polarisatie geweest. Dat is er eigenlijk nog steeds. En dat is ook iets, je wil niet dat je net als in Amerika gewoon eigenlijk twee denkwijzen krijgt. Nou hebben wij hier meer partijsysteem, dus zo'n vaart zal het niet lopen. Maar daar heb je gewoon echte republikeinen en democraten die ook niet meer op feestjes van elkaar willen komen. En er is zo'n scheidslijn tussen, ook als je kijkt naar de journalistiek. Dus de een die kijkt naar de ene journalistiek en de ander zit in zijn andere bubbel. En ze komen elkaar niet meer tegen. En dat is iets wat je wil voorkomen.
Zo, de polarisatie voorkomen als journalist. Klinkt best groot en lastig. Wat haalt Guus eruit aan plezier?
Het leukste vind ik eigenlijk gewoon het erbij zijn als je ziet dat de geschiedenis kantelt of zo. En dat hebben we nu natuurlijk gehad vorig jaar, met anderhalf jaar geleden met die verkiezingen. Dat hebben we gehad, bij de moord op Pim Fortuyn heb ik ooit een podcastserie over gemaakt. Omdat dat ook zo'n moment was dat de geschiedenis kantelde. En dat meemaken, dat voelen en dat zien gebeuren, dat is voor mij het allerleukste.
En is het wel eens veel? Als in zo'n kantelpunt kan ook je hoofd helemaal vol laten lopen.
Ja. Het is heel vaak heel veel. Ja. Maar goed, je doet het hier nooit echt alleen. Dus je bent altijd met je collega's. Je kunt altijd met elkaar hebben over wat doen we wel, wat doen we niet. En ja, het is soms inderdaad wel hard werk, maar dat maakt het ook wel weer leuk eigenlijk.
Oké, de rol van politiek journalist is dus naast belangrijk gelukkig ook leuk. Floor, mooiste baan die er is?
Ik vind van wel, omdat je er namelijk heel dicht bovenop zit. Het doet ertoe. Het gaat om de verdeling van heel veel geld. En het is ook het snijvlak tussen de samenleving en de politiek die de beslissingen neemt.
Kijk, het mag soms ingewikkeld klinken of groots, maar het is wel cool toch? Die journalistiek is gewoon echt belangrijk. Uitleggen aan iedereen hoe de politiek werkt. Ons hele land eigenlijk. Van het rokersbalkon en de patatbalie, zo op je tv-scherm of in je krant. Dat de journalistiek belangrijk is omdat het grote en kleine dingen uitlegt aan jou, maakt wel dat we het moeten beschermen. En precies daarover ga ik het volgende aflevering hebben. Hoe zorg je dat journalisten hun werk goed kunnen doen? En hoe ga je om met alle uitdagingen?
Ja, vergeet niet dat het voor een jonge generatie journalisten op dit moment natuurlijk echt wel pittig is. Je hebt te maken met hogere veiligheidsrisico's, niet makkelijk binnenkomen op redacties, tarieven die matig zijn.
Je hoort het. We hebben nog genoeg te bespreken in de allerlaatste aflevering van Wouter wordt journalist. Tot dan!